I'd like to share with you some wisdom.
Ik wil graag wat wijsheid met jullie delen.
Don't ask questions that the Bible does not answer.
Stel geen vragen waar de Bijbel het antwoord niet op geeft.
God is never honored by speculation.
God wordt niet geëerd door te speculeren.
When we look at this one known as the restrainer,
als we kijken naar die persoon die de weerhouder of de weerstrever wordt genoemd.
The Bible does not tell us his identity.
Dan vertelt de Bijbel ons niet zijn identiteit.
But his purpose.
Maar wel het doel waarvoor hij er is.
Not who is the restrainer.
Dus de vraag is dan niet wie is het.
But what does the restrainer do?
Maar wat bewerkt hij?
And why does he do it?
En waarom doet hij dat?
Let's look again at 2 Thessalonians chapter 2.
Laten we opnieuw kijken naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2.
And verse 6.
Vers 6.
And now the one who restrains.
En u weet, degene die weerhoudt.
Now again, there's a lot of information that you can see in the original language.
Je vindt veel informatie in de oorspronkelijke Griekse taal terug.
I don't know anything about Dutch.
Ik weet niets over Nederlands.
But in English we have masculine and feminine.
Oh ja, in het Engels hebben we mannelijk en vrouwelijk.
And we also have the word it, which is neuter.
En we hebben het woord het en dat is neutraal.
In Hebrew we only have masculine and feminine.
In het Hebreeuws hebben we alleen mannelijk en vrouwelijk.
But Greek has all three.
Maar het Grieks heeft alle drie die vormen.
So if someone wants to know the identity of someone.
Dus als iemand de identiteit van iemand wil weten,
gender matters.
Dan is het geslacht van belang.
But when we look at verse 6,
maar als we kijken naar vers 6,
that restrainer in verse 6 is neuter.
Dan staat er over dat wat weerhoudt, dat is neutraal.
Now we're speaking about the noun.
We hebben het dan over het zelfstandig naamwoord.
And it's not masculine or feminine.
En dat is daar dus niet mannelijk of vrouwelijk.
Look again at verse 6.
Kijk nog eens naar vers 6.
And now the one who restrains.
En nu degene die weerhoudt.
You know.
Die kent u.
Now we hear that.
We horen dat.
And we should know who he is.
En dan zouden we dus worden we geacht te weten wie het is.
But that one word you know,
maar dat ene woord u weet of u kent het.
It's one word in Greek.
Dus één woord in het Grieks.
It's not applied to the restrainer's identity.
Heeft niet betrekking op de identiteit van degene die weerhoudt.
But what this one does.
Maar op de werking van wat hij doet.
And what does he do?
En wat doet hij?
Look at verse 6.
Kijk naar vers 6.
You know for the revealing of him in his time.
U weet dat hij op zijn tijd geopenbaard wordt.
So what do we know about the restrainer?
Dus wat weten we over degene die weerhoudt?
He restrains.
Dat hij weerhoudt.
The antichrist.
Dat hij de antichrist weerhoudt.
So that the antichrist is not revealed.
Zodat de antichrist niet geopenbaard wordt.
Until God allows him to be.
Totdat God toestaat dat hij zich openbaart.
One of the things that this verse reveals to us.
Een van de dingen die dit vers aan ons openbaart.
Is the sovereignty of God.
Is de soevereiniteit van God.
God is in control.
God heeft de leiding.
And the antichrist can do nothing unless God allows him to.
En de antichrist kan niets bewerken tenzij God hem de ruimte geeft om dat te doen.
So we're not told who he is.
Dus er wordt er ons hier niet verteld wie dat is.
But what his purpose is.
Maar wel wat zijn doel is.
He restrains.
Hij weerhoudt.
So the antichrist cannot be revealed.
Opdat de antichrist niet geopenbaard kan worden.
Until God's timing.
Totdat God de tijd daartoe geeft.
Verse 7.
Vers 7.
For the mystery of lawlessness is already at work.
Want het geheimenis van de wetteloosheid is al aan het werk.
Now, before we move any further.
Nou, voordat we verder gaan.
I want to emphasize this word work.
Wil ik dit woord werk benadrukken.
Make a notation of that word.
Schrijf daar over dat woord.
Because it's going to appear in the next few verses three times.
Want in de volgende versen zullen we dat woord werk 3 maal tegenkomen.
I'm not a prophet.
Ik ben geen profeet.
I don't know what Bible you're reading.
Ik weet niet wat soort Bijbelvertaling u gebruikt.
But in most Bibles, the first two usages of it.
Maar in de meeste Bijbels, vertalingen, de eerste 2 keer waarop dat woord gebruikt wordt,
they translate it the same way.
Vertalen ze het op dezelfde manier.
But the third time it appears,
maar de derde keer waarin het verschijnt,
they translate it very differently.
Vertalen ze het meestal op een hele andere manier.
And there's no reason for doing so.
En er is geen reden waarom ze dat doen.
Look at verse 7.
Kijk naar vers 7.
For the mystery of lawlessness is already at work.
Want het geheimenis van de werkeloosheid is al aan het werk.
Now, this is the second time that we are confronted with something.
Dit is de tweede keer dat we iets tegenkomen.
Something to do with the Antichrist.
Iets wat te maken heeft met de Antichrist.
We're told that he is the man of sin.
Er wordt gesproken dat hij de mens van zonde is.
And now we're given the term lawlessness.
En nu wordt ons de term wetteloosheid gegeven.
It's against the law.
Hij is tegen de wet.
Against the Torah.
Hij is tegen de Torah.
That is the spirit of the Antichrist.
Dat is de geest van de Antichrist.
What do we learn from the Torah?
Wat leren wij van de Torah?
What is righteousness?
Wat gerechtigheid is.
The Antichrist is against righteousness.
En de Antichrist is tegen gerechtigheid.
We learned at our conference earlier this week.
We hebben eerder deze week tijdens onze conferentie geleerd.
That there's a connection biblically between righteousness and the glory of God.
Dat er een Bijbelse verbinding is tussen gerechtigheid en de heerlijkheid van God.
Now we see why the Antichrist is against righteousness.
Nu zien we waarom de Antichrist tegen gerechtigheid is.
Why he's against the Torah, the law of God.
Waarom hij tegen de Torah, tegen de wet van God is.
He hates righteousness because it glorifies God.
Hij haat gerechtigheid omdat gerechtigheid eer brengt aan God.
And his nature is to exalt himself above God.
En zijn natuur is dat hij zich wil verheffen boven God.
What does he like?
Hoe is hij?
He likes those things that are unrighteous.
Oh, wat zijn de dingen die hij fijn vindt? De onrechtvaardige dingen.
For the mystery of lawlessness is already at work.
Want het geheimenis van wetteloosheid is al aan het werk.
Only the one who restrains.
Alleen hij, degene die weerhoudt.
Now, you may not see a difference.
U ziet geen verschil daar, waarschijnlijk.
It's the same word for the restrainer.
Maar daar staat hetzelfde woord voor degene die weerhoudt.
But the gender has changed.
Maar het geslacht is anders.
Now, most people think this.
De meeste mensen denken daar het volgende over.
So what?
Wat maakt dat nou voor verschil?
But everything that's recorded in the Word of God has purpose.
Maar alles wat geschreven staat in het Woord van God is daar met een doel geschreven.
It's part of God's revelation to you and to me.
Het is onderdeel van de openbaring van God naar u en naar mij.
There's a purpose and we need to understand it.
Er is een doel waarom het zo is en wij moeten begrijpen waarom dat zo is.
So in this passage the restrainer is neuter and masculine.
Dus in deze tekst is hij zien we degene die weerhoudt als neutraal en als mannelijk.
That tells me something.
En dat zegt mij iets.
You see, the church is a feminine noun.
Het woord voor kerk is een vrouwelijk woord.
It's the word ecclesia in Greek.
Het woord ecclesia.
So we know something.
Daar weten we iets van.
The restrainer cannot be the church.
Dus degene die weerhoudt kan niet de kerk zijn.
I know who it's not.
Ik weet dus nu wie het niet is.
But I don't know who he is.
Maar daarmee weet ik nog niet wie het wel is.
We're never told.
Het wordt ons nooit verteld.
Why does Paul make this change from neuter to masculine?
Waarom maakt Paulus die verandering en gebruikt hij het hier niet als neutraal woord, maar als mannelijk woord?
This change in gender tells us something.
Deze verandering in het geslacht vertelt ons iets.
We shouldn't focus on identity.
Namelijk dat we ons niet moeten richten op identiteit.
Paul's trying to communicate us with to us in the original language.
Paulus probeert aan ons te vertellen in de oorspronkelijke taal.
You don't know the gender.
Als je niet weet welk geslacht het is,
because you shouldn't be interested in the identity.
Dan is dat omdat je niet moet gaan zitten uitvissen wat de identiteit van die persoon is.
But you can look on the internet.
Maar als je kijkt op internet,
and there's numerous messages.
En er zijn talloze boodschappen.
About who the restrainer is.
Waarin je uitgelegd wordt wie degene is die weerhoudt.
Don't answer questions that the Bible does not.
Beantwoord geen vragen die de Bijbel niet stelt.
And all these individuals that teach on this.
En alle personen die hier onderricht over geeft.
Never look at the original language.
Kijken nooit naar de oorspronkelijke taal.
There's another very well-known Bible teacher.
Er is een hele bekende Bijbelleraar.
And he speaks and uses the Greek.
En hij gebruikt ook het Grieks en hij spreekt daaruit.
But he only says it's masculine.
Maar hij zegt alleen maar dat het mannelijk is.
He does not know what the scriptures saying.
Hij weet niet wat de schrift daarmee bedoelt.
So we don't know the identity.
Dus we kennen de identiteit van die persoon niet.
But he gives us another important piece of information.
Maar het geeft ons weer een belangrijk stuk informatie.
Now, it's very common for people to say the church is the restrainer.
Nou, het is heel gebruikelijk dat mensen dit uitleggen dat de kerk, de gemeente, degene is die weerhoudt.
And some say it's the Holy Spirit.
En sommigen zeggen ook dat het de Heilige Geest is die weerhoudt.
But they don't pay attention to what's being said.
Maar dan letten ze niet goed op wat hier staat.
They'll say that the Holy Spirit's removed.
Ze zeggen dan de Heilige Geest wordt weggenomen.
Therefore the church has to go with him.
En daarom moet de kerk dan ook de gemeente met de Heilige Geest meegaan naar de Heer.
Well, it's very problematic to say that the Holy Spirit's going to be removed.
Wel, het is heel problematisch als je beweert dat de Heilige Geest weggenomen wordt van de aarde.
I believe in the Trinity.
Ik geloof in de drie eenheid.
You can't remove the Holy Spirit from anywhere.
Je kunt de Heilige Geest van geen enkele plek weghalen.
The Holy Spirit, he is omnipresent. He's all places.
Want de Heilige Geest is alomtegenwoordig. Hij is overal aanwezig.
We need to think before we make statements.
We moeten denken voordat we uitspraken doen.
And then look at the end of verse 7.
En kijk naar het einde van vers 7.
Only the one who restrains now.
Degene die nu weerhoudt.
Until he's taken away.
Totdat hij uit het verdwenen is.
Doesn't say taken away.
Er staat niet weggenomen.
It simply says until from the midst.
Tot hij uit het midden is wat er staat. Er staat niet verdwenen.
How should we understand this?
Hoe moeten we dat begrijpen?
I'm going to ask Paul to help me.
Ik zal Paul vragen om mij te helpen.
Walk towards me.
Kom naar me toe.
This is a restrainer. Stop him.
Dit is de weerhouder die houdt tegen.
To move from the midst.
Om je te bewegen vanuit het midden.
That's it.
Oh sorry. Dat is.
It's not taken away.
Het is niet wegnemen.
There's no way that you can get from the original language.
Er is op geen enkele manier waaruit je uit de oorspronkelijke taal kunt afleiden.
That someone is being removed.
Dat iemand wordt weggenomen.
It just simply means from the middle he's not.
Er staat gewoon vanuit het midden is hij niet.
It is very disturbing when people don't pay attention to the word of God.
Het is heel lastig als mensen in hun uitleg niet aandacht geven aan wat er direct geschreven staat in het woord van God.
Now, what do we learn that the purpose of the restrainer is?
Wat hebben we geleerd dat het doel is van degene die weerhoudt?
To reveal the Antichrist in the right time.
Te weerhouden dat de Antichrist op de juiste tijd zich openbaart.
This is an emphasis of this passage.
Dat is de nadruk in deze tekst.
The apostasy has to happen.
De geloofsafval moet plaatsvinden.
The restrainer has to move from the midst.
Degene die weerhoudt moet uit het midden genomen worden.
The working of lawlessness is already present.
Maar de werking van de wetteloze is al aanwezig.
You could say the spirit of the Antichrist is already at work.
Je kunt ook zeggen, de geest van de Antichrist is al werkzaam.
But the Antichrist has not been revealed.
Maar de Antichrist is zelf nog niet geopenbaard.
Look at verse 8.
Kijk naar vers 8.
After he moves from the midst, the restrainer.
Nadat de weerhouder uit het midden is,
and then the lawless one will be revealed.
Dan zal de wetteloze geopenbaard worden.
It is only because of the restrainer moving from the midst.
Het is alleen vanwege het feit dat hij die weerhoudt uit het midden is dat
that the antichrist, the lawless one, can be revealed.
Dat de antichrist, de wetteloze, geopenbaard kan worden.
Being revealed is in the passive voice.
Geopenbaard worden is een passieve vorm.
Something causes or allows that to happen.
Iets staat toe dat dat gebeurt.
Notice how the antichrist is mentioned.
En ziet u hoe de antichrist daar wordt genoemd?
The lawless one.
De wetteloze.
Here's encouragement.
Hier is een bemoediging voor u.
In speaking about the antichrist,
wanneer hij spreekt over de antichrist,
whom the Lord will destroy,
die de Heer zal vernietigen,
with the breath of his mouth,
door de adem van zijn mond.
Now that tells us something more.
Daar wordt dus weer meer verteld.
He is going to bring change by speaking.
Hij zal verandering aanbrengen door te spreken.
We talked about this in our conference.
We hebben ook daarover gesproken in onze conferentie.
This tells us something about Messiah.
Dit zegt ons iets over de Messias.
He speaks and there's a change.
Hij spreekt en er vindt een verandering plaats.
Now we speak.
Nou, wij praten.
Doesn't demand change.
En we zien niks gebeuren.
You know, people all the time say, I declare.
Mensen zeggen heel vaak, ik proclameer.
That's not biblical.
Maar dat is niet bijbels.
See, what's biblical is for us to agree with God.
Wat bijbels is, is dat wij instemmen met wat God graag wil.
If God says something,
als God iets zegt,
we agree with that.
Dan stemmen we daarmee in.
But we don't declare.
Maar het is niet zo dat wij proclameren.
We're not gods.
Wij zijn God niet.
We can't speak and there be a change.
Wij kunnen niet spreken en dan verandert het.
I see great pride in that.
Ik zie daar een grote hoogmoed in.
But Messiah speaks.
Maar de Messias spreekt.
And he will destroy the Antichrist.
En hij zal de Antichrist vernietigen.
Because he is the son of God.
Want hij is de Zoon van God.
Verse 9, or verse 8.
Vers 8.
And he will destroy him with the appearing of him.
Hij zal hem vernietigen door de verschijning bij zijn komst.
This tells us something more.
Dit vertelt ons nog iets meer.
Just the coming of Messiah alone.
Alleen al bij de komst van de Messias.
The Antichrist can't be in his presence.
Zal de Antichrist zijn tegenwoordigheid niet kunnen verdragen.
This speaks about the holiness of Messiah.
En dat spreekt over de heiligheid van de Messias.
Now verse 9.
Naar vers 9.
In verse 9 it's speaking about the Antichrist.
In vers 9 gaat het over de Antichrist.
Whose coming is according to the working of Satan.
Wiens komst overeenkomstig de werking van Satan is.
There's that second time that the word work is mentioned.
Hier is de tweede keer dat het woord werking genoemd wordt.
That there's the working of lawlessness.
Hier is het werk, de werkzaamheid van de wetteloosheid.
And now the working of Satan.
En nou het werk of de werking van Satan.
You see the relationship between that?
Ziet u de relatie tussen die twee?
Satan loves lawlessness.
Satan geniet van wetteloosheid.
The Antichrist is linked to Satan.
De Antichrist is direct verbonden met Satan.
We can understand him as a type of Satan incarnate.
Hij is als het ware een geïncarneerde, een vleesmens geworden Satan.
And this coming of the Antichrist, his appearing.
En deze komst van de Antichrist bij zijn verschijning
is going to be with all types of power, signs and false wonders.
Zal zijn met allerlei krachttekenen en leugenachtige valse wonderen.
Don't be moved by the supernatural.
Ben niet onder de indruk van het bovennatuurlijke.
But be moved by the truth of God.
Maar ben bewogen voor de waarheid van God.
In the last days there's going to be all types of supernatural things going on.
In de laatste dagen zullen allerlei bovennatuurlijke dingen verschijnen.
Just because it's supernatural doesn't mean it's of God.
Maar het feit dat iets bovennatuurlijk is wil nog niet zeggen dat het van God is.
Now look at verse 10.
Kijk dan naar vers 10.
And in all deception of unrighteousness.
Met allerlei misleiding van ongerechtigheid.
I would highlight that.
Ik zou dat highlighten, ja, even.
See, we learn something.
We leren daar iets.
When we approach the last days, there's going to be much deception.
Als we de laatste dagen nabij komen, is er steeds meer misleiding.
I don't want to be deceived.
Ik wil niet misleid worden.
Now, what brings deception unto me?
Wat bewerkt misleiding voor mij?
What's going to cause me to be deceived?
Wat zal veroorzaken dat ik misleid word?
Now, if I were to ask you that question,
als ik u die vraag zou stellen,
what is a primary source of being deceived?
Wat is een belangrijke bron om misleid te worden?
You want to answer that?
Wilt u dat?
Do you see that in the text?
Zie je dat in de tekst?
Okay. See, what happens is this.
Wat gebeurt is het volgende.
Now, I agree when we don't love truth.
Ik stem ermee in, als we de waarheid niet lief hebben,
we're going to be deceived.
Dan zullen we misleid worden.
In fact, that point is going to be made in a few minutes.
Dat zal Paulus zo meteen ook vertellen.
So we'll come to that.
Dus daar komen we nog.
But based upon the verse that we're looking at,
maar gebaseerd op het vers waar we nu aan het kijken zijn,
Paul's first going to teach another truth.
Gaat Paulus eerst een andere waarheid aan ons voorhouden.
He says, in all deception of unrighteousness.
Met alle misleiding van ongerechtigheid.
So when I do something that's unrighteous,
als ik iets doe wat ongerechtigheid is,
I'm inviting deception into my life.
Dan nodig ik misleiding uit om in mijn leven te komen.
Unrighteous deeds,
onrechtvaardige daden,
causes me to be deceived by the enemy.
Veroorzaken dat ik misleid word door de vijand.
A very important point.
Dat is een heel belangrijk iets.
Unrighteousness.
Ongerechtigheid
puts us at a disadvantage,
plaatst ons in het nadeel,
against the enemy,
tegen de vijand.
What is unrighteousness?
Wat is ongerechtigheid?
Violating the truth of the law of God.
Ongerechtigheid is als we de waarheid van Gods Torah, van Gods wet, overtreden.
Why the Antichrist is called the man of lawlessness?
Waarom wordt de antichrist genoemd de wetteloze?
He's a minister of lawlessness.
Hij is een bedienaar van de wetteloosheid.
Because he wants to deceive you.
Omdat hij u wil misleiden.
He's going to bring unrighteousness into the world.
Hij zal ongerechtigheid in de wereld brengen, veroorzaken.
Because that unrighteousness assists him in his work of deception.
Omdat die ongerechtigheid hem assisteert in zijn werk van misleiding.
And when I am deceived,
en wanneer ik misleid ben,
what can I expect?
Wat kan ik dan verwachten?
Well, notice here the next phrase.
Kijk het vervolg van dit vers.
And in all deception and righteousness,
en alle misleiding van ongerechtigheid,
for those who are perishing,
voor hen die verloren gaan.
So when I live unrighteously,
dus als ik leef in ongerechtigheid,
it's going to have a destructive influence into my life.
Dan heeft dat een vernietigende invloed in mijn leven.
Satan wants to deceive you.
Satan wil je graag misleiden.
Because he wants to destroy you.
Want hij wil je vernietigen.
Now let's go back to our friend.
Nou, laten we teruggaan naar onze vriend.
The only way that we can live victoriously,
de enige manier waarop wij kunnen leven vanuit de overwinning,
is to love that truth.
Is als we de waarheid lief hebben.
You can't say I love God, but I'm not interested in his truth.
Want je kunt niet zeggen ik houd van God, maar ik ben niet geïnteresseerd in zijn waarheid.
Let me say it another way.
Laat ik het op een andere manier zeggen.
You can't say I love God.
Jij kunt niet zeggen ik houd van God,
but not interested in his revelation.
En niet geïnteresseerd zijn in zijn openbaring.
When we're committed to discovering and learning the revelation of God.
Als we toegewijd zijn aan het ontdekken van de openbaring van God,
we are going to be serious students of the Bible.
Dan moeten we ernstige studenten van de Bijbel zijn.
During our break a few minutes ago,
tijdens onze pauze die we net hadden,
I made a statement.
Heb ik iets gezegd.
And I said, you don't have to be of great intelligence to study the Bible.
En ik zei, je hoeft niet een heel intelligent iemand te zijn voor je de Bijbel kunt bestuderen.
See, our teacher should be the Holy Spirit.
onze leraar zou de Heilige Geest moeten zijn.
With God, all things are possible.
Bij God zijn alle dingen mogelijk.
God can take a simple person.
God kan een eenvoudige iemand nemen.
And teach him all types of truth.
En hem allerlei aspecten van de waarheid leren.
What's more important than intelligence?
Wat belangrijker is voor Bijbelstudie dan intelligentie,
is patience.
Is geduld.
God never honors you when you want to prepare a quick teaching.
God zal je nooit eren als je heel snel even iets wilt bestuderen.
It takes time and patience to study God's word.
Het vraagt tijd en geduld om Gods woord te bestuderen.
But why should we be in a hurry?
Maar waarom zouden we ons haasten?
One of the greatest ways to experience God's presence.
Een van de grootste manieren om de tegenwoordigheid van God te ervaren
is to be in his word.
Is door met zijn woord bezig te zijn.
It says those who are perishing.
Dus hen die verloren gaan.
Because they did not love the truth.
Omdat ze geen liefde hebben voor de waarheid.
What an important truth, is it not?
Wat een belangrijke waarheid is dat.
When we don't love the truth,
als we geen liefde hebben voor de waarheid.
We perish.
Dan gaan we verloren.
Remember that.
Hou dat vast.
That should cause us to be serious.
Dat zou moeten veroorzaken dat we ernstig zijn.
And not just accept what we hear.
En niet gewoon maar alles aannemen wat we horen.
See, the reason why we go through the scripture the way we do.
De reden waarom wij met elkaar door de schrift gaan zoals we doen.
It's much more important that you look on the word of God.
Het is veel belangrijker dat je het woord van God ernstig bestudeert.
Than what you hear from me.
Dat u het woord van God ernstig bestudeert dan wat u allemaal van mij hoort.
It's the revelation of God.
Het is namelijk de openbaring van God
it
zelf.
Comes through his word.
Dat komt door zijn woord.
So they did not love the truth.
Zij hebben geen liefde voor de waarheid.
They did not welcome the word of God.
Zij hebben het woord van God niet verwelkomd.
Had they welcomed the truth,
hadden ze de waarheid verwelkomd,
it would have been for their salvation.
Dan had dat tot hun redding geleid.
Now, this has some interesting theological implications.
Nou, dat heeft interessante theologische implicaties.
He's speaking about those who ultimately are going to be destroyed.
Hij spreekt over personen die uiteindelijk verloren gaan.
But had they loved the truth,
maar als ze de waarheid zouden hebben lief gehad,
they could have been saved.
Dan hadden ze gered kunnen zijn.
Verse 11.
Vers 11.
Now, remember I told you to emphasize and mark down this word for working.
Herinner u dat ik u gezegd heb om aandacht aan te geven dat het woord werk en werking 3 maal voorkomt.
A lot of people have problem with verse 11.
Heel veel mensen hebben een probleem met vers 11.
Doesn't sound like God is the God that we know.
Omdat het vers klinkt alsof daar een God gepresenteerd wordt die niet is zoals wij God kennen.
Now, I want you to read, Paul, that verse, verse 11, in your Dutch language,
ja.
Out loud.
Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven.
Now, could you translate that literally into English for me?
God will send them a strong... hoe heet het?
Deception.
Deception, so that they believe the lie.
So God's going to send strong delusion.
God zendt een krachtige dwaling.
So that people believe a lie.
Zodat de mensen een leugen geloven.
Does that sound like God?
Klinkt dat hoe God is en het karakter van God?
Now that word for strong.
Dat woord wat er staat voor krachtig.
Isn't the word strong?
Is niet het woord krachtig.
It's that word that I've mentioned to you a moment ago.
Dat is het woord wat ik u net eerder genoemd heb.
The working.
Het woord werking of werk.
See, God's going to send.
God stuurt.
He's going to bring about an outcome.
Hij wil een resultaat bewerken.
When you work.
Als je werkt.
There's a result.
Heb je een resultaat.
Let me translate it literally.
Ik ga het nu letterlijk vertalen uit het Grieks.
On account of this.
Daarom.
On account of what?
Waarom?
They would not receive the truth.
Daarom betekent omdat zij de waarheid niet willen aannemen.
See, love in the biblical language is a word of commitment.
Liefde in de Bijbelse taal is een woord van verbinding, van toewijding.
They would not respond in a commitment to the truth of God.
Ze hebben zich niet willen toewijden aan de waarheid van God.
That's foolishness.
Dat is dwaasheid.
His word gives us life.
Want zijn woord geeft ons leven.
His word prepares us for overcoming the enemy.
Zijn woord maakt ons klaar, helpt ons om de vijand te overwinnen.
Verse 11.
Vers 11.
On account of this,
daarom,
God will send to them,
omwille van dit zal God hun zenden,
the working out of deception.
Een werking van dwaling.
What this verse speaks to,
waar dit vers over spreekt,
is a spiritual law.
Is een geestelijke wet.
God is going to put a spiritual law into force in their life.
God zal een geestelijke wet in hun leven krachtig doen werken.
If you don't respond to truth,
als je niet reageert op de waarheid die naar je toe komt,
you're being deceived.
Dan word je misleid.
And that deception,
en die misleiding,
is going to work itself out.
Zal een doorwerking hebben.
When you're deceived, there's going to be consequences.
Als jij misleid wordt, dan heeft dat consequenties.
What God is saying is this.
Wat God zegt is het volgende.
There's coming a time.
Er komt een tijd.
In these last days.
In deze laatste dagen.
When people believe deception.
Wanneer mensen geloven in misleidingen.
I'm going to allow the outcome of being deceived.
En dan sta ik toe dat ze het resultaat zullen hebben van die misleiding.
It's a simple principle.
Dat is een eenvoudig principe.
When I receive deception,
als ik misleiding ontvang,
I'm going to receive the consequences of that.
Dan zal ik de consequenties, de werking daarvan ook ontvangen.
And what is that?
En wat is dat?
Look at verse 11.
Kijk naar vers 11.
On account of this, God will send the working out of deception.
Daarom zal God de werking van de misleiding zenden.
They're going to believe the lie.
Zodat ze de leugen gaan geloven.
Who's the father of all lies?
Wie is de vader van alle leugens?
They're going to be deceived.
Zij worden misleid.
Therefore they're going to believe the lie of Satan.
En daarom zullen ze de leugen van Satan geloven.
And that brings eternal judgment.
En dat brengt het eeuwige oordeel.
How do I know that?
Hoe weet ik dat?
Well, let's look at our last verse.
Kijk maar naar ons laatste vers.
In order that all should be judged.
Opdat zij allen geoordeeld worden.
Who's that all?
Wie zijn die allen?
The ones not believing the truth.
Zij die geen geloof gehecht hebben aan de waarheid.
Now, are you seeing what Paul's saying?
Ziet u wat Paulus hier zegt?
What our friend said?
En wat onze vriend zei?
How important is truth?
Hoe belangrijk is de waarheid niet?
You need to love the truth of God.
Je moet de waarheid van God lief hebben.
You need to be committed to the truth of God.
Je moet toegewijd zijn aan de waarheid van God.
And if you're not,
en als je dat niet bent,
you're going to be deceived.
Dan zul je misleid worden.
And one of the most important things in the scripture.
En een van de belangrijkste dingen in de schrift.
We need to pour over God's word.
We need to
pour over. We need to look carefully and intensely at the word.
Oh, dat we bewust het woord bestuderen.
If we're not committed to the word of God,
als wij niet toegewijd zijn aan het woord van God,
we're not going to experience God's commitment to us.
Dan zullen we ook de toewijding van God aan ons niet ervaren.
In order that all should be judged,
opdat alle geoordeeld zullen worden,
the ones that did not believe the truth,
die de waarheid niet geloofd hebben.
But what did they do?
Maar wat deden ze?
Well, this next phrase is two Greek words.
Nou, het vervolg van dit vers zijn twee Griekse woorden.
Dokeo, which means to think or to have an opinion.
Dokeo, wat betekent bedanken of een mening hebben.
And the next word is the word you, which means good.
En het tweede woord is het woord you, en dat betekent goed.
They thought something was good.
Zij dachten dat iets goed was.
What did they think was good?
Wat dachten ze dat goed was?
Unrighteousness.
Ongerechtigheid.
They thought it was good, these unrighteous things.
Zij dachten dat die onrechtvaardige dingen goed waren.
They were agreeing with the Antichrist.
Daarmee stemden zij in met de Antichrist.
They like unrighteousness.
Zij hielden van ongerechtigheid,
not righteousness.
Maar niet van gerechtigheid.
They didn't want God to be glorified.
Zij wilden niet dat God verheerlijkt zou worden.
They were pursuing their own interests.
Maar ze wilden hun eigen belangen wilden ze vervuld zien.
And when you are pursuing your own interests,
en als jij jouw eigen belangen voorop stelt,
you are inviting the Antichrist and that spirit of the Antichrist into your life.
Dan nodig je de Antichrist en de geest van de Antichrist uit om in je leven werkzaam te zijn.
You're going to be deceived.
Dan zul je misleid worden.
There is going to be experience of destruction.
Er zal dan vernietiging plaatsvinden.
We are commanded to love the truth.
We zijn geboden om de waarheid lief te hebben.
So, let me ask you a few questions.
Dus ik wil u een paar vragen stellen.
If God were to be watching you,
als God u zou zien,
by the way, he is.
Dat doet hij trouwens.
How does he see your commitment to scripture?
Hoe ziet hij dan uw toewijding aan de schrift?
And are you wise enough to understand?
En bent u wijs genoeg om te begrijpen?
That one of the primary things that God wants you to do.
Dat een van de primaire dingen die God van u verlangt.
Is influence others to have that same love of God.
Is dat u invloed hebt op anderen dat zij diezelfde liefde voor God zullen hebben.
Loving God means you love his word.
God liefhebben betekent dat je ook zijn woord lief hebt.
That you love the truth.
Dat je de waarheid lief hebt.
What does he say?
Wat heeft hij gezegd?
If they would have loved the truth.
Als ze de waarheid zouden hebben lief gehad,
they would have been saved.
Dan waren ze gered.
Do you realize that that word salvation?
Realiseert ze zich dat dat woord redding of zaligheid
is a word of victory.
Een woord is van overwinning.
When you love the truth,
als je houdt van de waarheid,
you implement the truth into your life.
Dan wil je die waarheid ook deel laten zijn van jouw leven.
You're inviting God's victory to be experienced by you.
Dan nodig je God uit om zijn overwinning in jou tot uiting te brengen.
I'll close with this.
Hier sluit ik mee af.
The times, they are changing.
De tijden zijn aan het veranderen.
Things are moving rapidly.
En die verandering gaat snel.
And if we are not secured by the truth of God,
en als wij niet vaststaan bij de waarheid van God,
we're going to see the enemy moving us away from where God wants us to be.
Dan zullen we gaan ervaren dat de vijand ons wegleidt van datgene waar God ons graag wil hebben.
And why is it so important to be where God wants us to be?
En waarom is het zo belangrijk om je daar te bevinden waar God je graag wil hebben?
It's in God's will that we can receive his provision.
Wanneer we in Gods wil staan, kunnen we zijn provisie ontvangen.
It's in God's will that we can experience his presence.
Als we in Gods wil staan, zullen we zijn tegenwoordigheid ervaren.
It's in God's will that we'll receive his power.
Als we in Gods wil zijn, zullen we zijn kracht ontvangen.
And it's in God's will that we'll have his perspective.
En als we in Gods wil zijn, zullen we ook zijn perspectief ontvangen.
And we need all four of those things.
En we hebben alle vier van die dingen nodig.
To live a life that overcomes the enemy.
Om een leven te leiden waarin we overwinnaar zijn over de vijand.
When we're walking in truth,
als wij wandelen in de waarheid,
you'll have discernment.
Dan zul je onderscheiding hebben.
You'll be able to recognize the schemes of the enemy.
Dan zul je de misleidingen van de vijand herkennen.
One of the things that God loves to do,
een van de dingen waarvan God geniet om ze te doen,
is to help his people make wise decisions.
Is om zijn kinderen te helpen om wijze beslissingen te nemen.
You know what wise decisions are?
En weet u wat wijze beslissingen zijn?
Decisions that honor him.
Beslissingen die hem eren.
And if you don't have a desire to honor him,
en als u niet het verlangen hebt om hem te eren,
you're not going to be in wisdom.
Dan zult u niet wandelen in de wijsheid.
But you're going to be deceived.
Maar dan zult u misleid worden.
Serious things are happening.
Er gebeuren ernstige dingen om ons heen.
And my hope is that you and I have the mind of Messiah.
En mijn hoop is dat u en ik het denken van de Messias zullen hebben.
That we can see things from his perspective.
Dat we de dingen zullen kunnen zien vanuit zijn perspectief.
And make the decisions to have a God-pleasing testimony.
En dat we die beslissingen zullen nemen die zullen leiden tot een getuigenis die het God welgevallig is.
Father God, we love you.
Vader God, we houden van u.
We know that you are sovereign.
We weten dat u soeverein bent.
We know that you have promised never to leave us nor forsake us.
We weten dat u beloofd hebt dat u ons nooit zult vergeten noch verlaten.
We are trusting in you.
Wij vertrouwen op u.
We pray that your Holy Spirit would be our teacher.
Wij bidden dat uw Heilige Geest onze leraar is.
That you would move in our life and our circumstances.
Dat u beweegt in ons leven en onze omstandigheden.
So that we would bear testimony of our commitment to you.
Zodat wij een getuigenis zullen zijn en dragen van onze toewijding aan u.
That there would be much fruit and good deeds in our life.
Dat er veel vrucht zal zijn en goede daden in ons leven.
That they would look at us.
Dat ze naar ons zullen kijken.
And praise you, our Father in heaven.
En dat ze u dan zullen eren, onze Vader in de hemel.
Father, prepare us.
Vader, maak ons daar klaar voor.
Mold us and shape us into whom you want us to be.
Vorm ons in die vorm waarin u ons graag hebben wilt.
That we can walk mightily but humbly in these last days.
Zodat we krachtig en nederig kunnen wandelen in deze laatste dagen.
Help us to be watching.
Help ons om waakzaam te zijn.
And give us discernment.
En geef ons onderscheiding.
For we pray all of these things in the blessed name.
Want we bidden al deze dingen in de gezegende naam.
Of Messiah Yeshua.
Van onze Messias Yeshua.
And we all say.
En we zeggen amen. Allemaal, amen.
I am grateful for the opportunity to come here today and share.
Ik ben dankbaar voor de gelegenheid die u mij geboden hebt om hier vandaag te komen en dit te delen met u.
I like to extend my appreciation for those who provided the refreshments.
Ik wil mijn waardering uitspreken voor degenen die voor de koffie en de thee en de koekjes hebben gezorgd.
And the ability to meet in this wonderful facility.
En de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in dit prachtige gebouw.
For Dirk for arranging it and driving us here.
Voor Dirk dat hij ons hier heeft gebracht en dat hij dit heeft georganiseerd.
And for Paul for translating.
En voor Paul dat hij heeft vertaald.
And for the praise and worship we've had.
Ja, voor de aanbidding en de lofprijzing die we gehad hebben.
Thank you very much.
Dank je wel.
I'll sit down.
Nu ga ik zitten.